Goedemiddag. Kijk, ik dacht, laat ik maar even wachten. Oké, 1 uur gaan we beginnen. Goedemiddag. Al een beetje naar de zin hier op Tech Days. Mooi, gelukkig. Hebben jullie de app al geprobeerd? We hebben een bugje ingevonden. Update is onderweg. Goedemiddag. Deze sessie Conquer the Network. Ja, wat ik het over wil hebben is, als je nou een app bouwt, een mobiele app met Xamarin, hoe zorg je er nou voor dat die ook een beetje goed overweg kan met het feit dat die connected is en dat dat netwerk niet altijd aanwezig is? Wat je zal zien is dat er best nog wel wat hobbeltjes te nemen zijn en ja, dingen die je kunt doen om uiteindelijk de beleving van zo'n app te verbeteren. Mijn naam is Roy Cornelissen. Ik werk bij Xperit als lead consultant op met name mobile vlak. Xperit is een consultancy company gebaseerd op de Microsoft technologie. Dus als we het hebben over mobile, betekent dat voor mij dat ik voornamelijk op Xamarin gefocust ben. Dat zal je niet verbazen. Dus heel veel projecten doen we met Xamarin. Daarna spreek ik daar ook graag over, zoals hier vandaag. Dus dat brengt mij op allerlei leuke plekken in de wereld. San Francisco, Amsterdam. Maar naast Xamarin vind ik het ook leuk om bezig te zijn met architectuur in de breedte, softwarearchitectuur. En met name gedistribueerde architectuur, messaging systemen, loosely coupled distributed systems. En vanuit die optiek ben ik ook heel actief in de community van nServicebus. Daar heb ik vanmiddag ook een sessie over. Als het gaat om het bouwen van microservices en loosely coupled systems. En ik vind ook dat die twee werelden heel mooi samen kunnen komen. Als je het hebt over mobiele apps die schaalbaar moeten functioneren. Ja, dan is een goede back-end architectuur ook erg belangrijk daarbij. Dat is niet de focus van deze sessie, maar wel een van mijn passies. In de vrije tijd ben ik meer het creatieve type. Ik speel gitaar en ik kook veel. Ik ben een behoorlijk fanatieke hobbychef. Dus dat soort creaties, als je mijn Twitter feed volgt, dan gaat het of over software, over Xamarin, of over dit soort foto's. Dus dat is mijn dingetje. Goed, wat ik wil doen is even een introductie van waar hebben we het nou eigenlijk over. En vervolgens gaandeweg een aantal uitdagingen die je tegenkomt als het gaat om networking vanuit je apps. Maar dat niet alleen. Ik wil het ook hebben over threading. Dus hoe ga je om met het feit dat je zit te wachten op een network call. En wat moet je doen in de UI daarvoor? Of waar moet je op letten? En dan natuurlijk aan de hand van een demo applicatie een aantal van de networking challenges proberen te tackelen met een aantal maatregelen. En aan het einde eventjes een wrap-up van de zaken die we hebben behandeld. Nou, als je het hebt over een app, wat erg belangrijk is tegenwoordig, is dat je ratings goed zijn. Dat je een goede app maakt waar mensen blij van worden. En dat verschil kan heel erg klein zijn tussen een goede app en een slechte app. Als een app crasht, dan weet je al dat je gewoon slechte ratings krijgt. Maar ook als een app traag is of stottert of niet goed reageert. Dat bepaalt heel erg de beleving van je app. En dat bepaalt heel erg hoe graag mensen en hoe vaak mensen het gebruiken. En zeker als je het hebt over business apps, die gewoon betrouwbaar moeten zijn, wil je gewoon dat de data in zo'n app altijd beschikbaar is, op de juiste manier. En dat je niet al te veel afhangt van het hebben van een verbinding, die niet altijd even sterk is. Zijn er mensen bekend met fallacies of distributed computing toevallig? Een aantal mensen. Dit zijn eigenlijk al hele oude zogenaamde valkuilen of valse aannames eigenlijk. Als het gaat om het doen van gedistribueerde, werken met gedistribueerde systemen. De systemen die door middel van een netwerk of op enige wijze van elkaar ontkoppeld zijn, maar wel met elkaar moeten communiceren. Dat is eigenlijk gewoon een aantal naïeve aannames. Denken dat het netwerk betrouwbaar is, dat je geen latency hebt, dat je oneindige bandbreedte hebt. Dat soort dingen. Dat is eigenlijk al in de jaren 90 is dat geponeerd door een aantal slimme mensen. Maar als je nu kijkt naar mobile, dan zijn deze principes nog steeds eigenlijk heel erg van kracht. Je hebt een device wat compleet ontkoppeld is van de daadwerkelijke power in de cloud of je backend server. Maar daar zit wel een netwerk tussen. Maar die is niet altijd beschikbaar. En zeker niet altijd even snel. En we hebben het over latency om te connecten. Om uiteindelijk een verbinding te leggen met een server over een mobiel netwerk. Dat kan nog wel eens erg traag zijn. Dus denken dat je met zo'n mobiel device oneindige beschikbaarheid hebt, dat is in die zin eigenlijk naïef om te denken. Dus die fallacies, die 8 fallacies of distributed computing, die zijn ja, wat mij betreft ook heel erg van toepassing op mobiele apps. En daar moet je wat mee doen, moet je wat aan doen. Nou, als je nou kijkt naar zo'n mobiele app, hè, dat is een echte front-end applicatie, eentje waarmee de gebruiker direct interacteert, dan moet je ervoor zorgen dat de UI gelikt is en responsive is. En zoals met elke UI-applicatie heb je daarbij te maken met threads. Het concept van een thread, van een UI-thread, die uiteindelijk de rendering verzorgt en de interactie met de gebruiker. En die moet je zoveel mogelijk vrij houden, zodat je app niet gaat stotteren, zodat je UI soepel blijft en goed reageert. Dus waar je voor moet zorgen is, als jij een network call doet, wat eigenlijk gewoon een blocking I.O. call is, je wacht op het antwoord van een server, dan moet je dat niet op de UI-thread gaan doen. Zorg er dus altijd voor dat die call op de background thread gebeurt. En als je uiteindelijk de data toont, moet je weer terug naar de UI-thread om die data te presenteren. Dat klinkt heel simpel, maar dat zijn wel dingen die je toch vaak mis ziet gaan. Hè? Apps die in één keer helemaal bevriezen terwijl die een network call doet en dan in één keer wordt de data getoond. Gelukkig worden we daar in .NET tegenwoordig een beetje mee geholpen met async en await. Maar wat blijkt is dat daar ook nog wel wat haken en ogen aan zitten. En dat wil ik even demonstreren aan de hand van een voorbeeldappje. Dus even wat common pitfalls als het gaat om async en await. Ik heb hier een applicatie. Hele simpele UI. Dat is een iOS applicatie in dit geval. Even de designer openen. En dat is mooi, daar is geen. Nou, wat die applicatie doet eigenlijk is, daar zit een knop op en op het moment dat ik op die knop druk, dan gaat hij zeggen van, nou, ik ben even bezig, I'm working. Hij moet een of andere long-running task doen. Ja, dat kan zijn een network call of een hele moeilijke berekening, CPU-intensive of network-intensive. En vervolgens plak ik het resultaat terug, zet ik het resultaat op het scherm. En ik heb daarbij een activity spinner die ook even laat zien dat hij bezig is. Hè, want je wil de gebruiker wel laten zien van, hey, ik ben iets aan het doen. Nou, misschien de oplettende kijker ziet hier al een aantal dingetjes, maar dat wil ik even demonstreren wat er gebeurt. Die long-running task, dat is nu eventjes een simpel dingetje waarbij ik even een paar delays doe. Om even te simuleren dat ik 4 seconden in totaal onderweg ben. Ik bereken even een antwoord en vervolgens retourneer ik dat. En dat is eigenlijk, je moet eigenlijk zo zien dat dit misschien een library is die je vanuit je development team ter beschikking krijgt om te gebruiken in je app. En ga ik aanroepen om mijn netwerkdata op te halen. En dan krijg je een heel slim antwoord uit. Zijn er mensen die al een beetje zien wat hier gaat gebeuren zo meteen als ik hem ga runnen? Wat zal er gebeuren? Doet hij het zoals ik verwacht, zoals ik net beschrijf? Nee. Idee wat er zou kunnen gebeuren? Geen spinnen en wachten op het resultaat. Oké, nou. Hier is mijn button. Press the button, zegt hij. Ik druk. En ik wacht. 4 seconden was het, hè, geloof ik. Nou, die zijn nu wel voorbij. Nou, ik kan hier wachten tot ik een ons weeg. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat deze applicatie nu in een deadlock is geschoten. Ik zal even uitleggen waarom. Wat hier gebeurt is, ik roep hier die long-running task aan. Dat is een methode die een task retourneert, een async methode. En ik wacht hier op het resultaat. Dat is een blocking wait. Dus dat is in ieder geval al een reden waarom de UI-thread wordt bevroren. In die async-methode doe ik een await van een task.delay zonder enige extra informatie aan de scheduler om te vertellen wat hij daarna moet doen. Wat er dus standaard gebeurt is dat na die await de scheduler terugkeert naar de aanroepende synchronization context. En dat is de UI-thread, hè? Want ik kwam vanaf de UI-thread, ik heb die button aangeklikt, dus daar kwam ik vandaan. Dus wat hij gaat proberen is na die await om terug te keren naar de synchronization context voor de volgende continuation. En dat is dus dit statement hier. Hij gaat dus zitten wachten tot hij terug kan komen op die UI thread. Maar we zagen hier dat de UI thread hier blocking staat te wachten totdat deze methode klaar is. En dus hij wacht op de UI thread en hij wacht op de methode die staat te wachten op de UI thread. Een deadlock dus. Nou, hoe kan ik dat voorkomen? Allereerst door in ieder geval in de library software, dus in de library die uiteindelijk mijn network call doet, eventjes een beetje gezonde huishouding te doen en ervoor te zorgen dat als ik mijn volgende continuation niet hoef te doen op de UI thread, op de originele synchronization context, om daar gebruik te maken van configure await. En ik zeg false om aan te geven, dat de volgende continuation, mijn volgende statement na de await, niet per se hoeft plaats te vinden op de originele aanroepende context. He, dus de volgende, deze en deze await, die vindt plaats op een andere thread uit de threadpool. Vervolgens retourneer ik en zul je zien dat uiteindelijk mijn resultaat ook daadwerkelijk wordt getoond. Kijk, het resultaat komt terug. Dus in ieder geval heb ik ervoor gezorgd dat mijn library niet blocking is en dat mijn library niet uiteindelijk degene is die root in het eten gooit. Dus zo hou je in ieder geval, zorg je ervoor dat je UI ook daadwerkelijk resultaten terugkrijgt. Ook al programmeert de programmeur van het scherm niet al te zuiver. Maar je zag nog steeds dat die spinner niet zichtbaar werd, hè? En dat komt uiteraard omdat ik hier blocking wacht op het resultaat. En wat ik daarvoor moet doen is zorgen dat mijn UI thread beschikbaar blijft. En dat doe ik door netjes gebruik te maken van de keywords die ik cadeau heb gekregen, zodat .NET uiteindelijk netjes voor mij een state machine genereert die op de juiste manier omgaat met threading. En nu zie je netjes wat ik ook verwacht. Hij zegt dat hij working is, mooie spinner, en 4 seconden later heb ik antwoord. Van die kleine dingetjes die uiteindelijk wel kunnen maken dat hoe je je app beleeft, terwijl je dat network call aan het doen bent, dat enorm wordt beïnvloed. Ja, dus wat we net zagen, run of wait of punt result doen op een task, dat zorgt er altijd voor dat je blokt tijdens het wachten. Ja, dus dat je de thread die wacht ook daadwerkelijk stilstaat totdat het antwoord terugkomt. En dat is in UI-termen is dat niet handig. Dus zorg ervoor dat je async all the way doet. Als je een task aanroept, zorg ervoor dat je hem ook await, zodat je UI-thread vrij blijft. Wat we ook zagen is dat als we niet gebruik maken van configurate false, dat het kan zijn dat na de eerste await ik weer moet inbreken op de originele synchronization context om weer de volgende continuation te kunnen doen. Dus om weer verder te kunnen. En dat kan ertoe leiden, als je dat heel vaak doet zelfs, dat je UI gaat stotteren. Dat je, als je lijstjes aan het laden bent, dat je echt een beetje stotterende UI kunt krijgen. Dus wat je moet doen in zulke gevallen, met name in methodes die in libraries zitten die je uitlevert, is altijd ervoor te zorgen dat je configurate false gebruikt. In ieder geval op de eerste, zodat de eerstvolgende continuation ook netjes op de achtergrond blijft plaatsvinden. Ander dingetje, void async void methodes. Je zag me er net eentje maken. In dit geval was dit een event handler, maar eigenlijk moet je dat nooit doen. Want als je dit doet, dan maak je eigenlijk in essentie gewoon een fire and forget methode. En het probleem is, als daar iets fout in gaat, dan verdwijnt die fout ook in het niets. Dus je moet echt wel verdomde goede arrow handling doen, wil je dat goed kunnen opvangen. Je moet altijd zorgen dat als je een async methode maakt, probeer daar een task returning method van te maken. En ja, er zijn uitzonderingen, event handlers bijvoorbeeld, die zijn by default void met parameters, object en een event args. Ja, die zul je wel void moeten laten, maar doe dan wel goed aan error handling. En ander dingetje waar ik wel eens tegenaan ben gelopen is in forms. Ik weet niet of de mensen in forms gebruiken, een aantal mensen. Er zit een navigation framework in, om uiteindelijk naar andere pagina's te gaan. En die dingen, de naam zegt het al, push async, die retourneren een task. Zorg ervoor dat je die ook await. Want als je dat niet doet, kan je ook in zo'n deadlock situatie terechtkomen zoals die we zagen. Waardoor je in één keer willekeurig witte schermen krijgt in je applicatie. En dat kan dus zijn doordat je niet fatsoenlijk jouw pagina, of jouw navigation await. Dus als je zo'n methode hebt, await hem ook netjes. Anders dan kan je gekke dingen krijgen. Goed, ga ik even naar de demo app om uiteindelijk onze network calls te doen. Want nu hebben we in ieder geval onze UI op orde, hè, dat die wel goed fluid reageert. Maar nu moeten we nog network calls gaan doen. En dat is een demo app. Ik ga daarvoor eventjes even in de tijd reizen met mijn Git repo. Ik heb dat natuurlijk allemaal voorbereid en dan hoef ik... Yes. Even kijken. Simulator. Nou, doe maar een 6-6. Dat is een simpele conference applicatie. Dus niet de TechDays app. Terwijl die opstart. Wat dit doet eigenlijk is een applicatie, cross-platform, iOS en Android, die gebruik maakt van een cloud service in Azure. Dat is gewoon een simpele website, een web API die in Azure draait. Waar steden uit terugkomen en per stad is daar een VS Live conferentie. Dat is een conferentie waar we ook wel eens staan. En vervolgens kun je in zo'n schedule kijken. Er zit ook een bewuste delay in. Dat is die data, die haalt hij van de servers af. Nou, laten we even kijken wat die code zoal doet. Het is eigenlijk een simpele Forms applicatie met een NVVM model daarin. De cities, nou, de standaard NVVM dingetjes, iNotify Property Changed implementeert hij. En vervolgens wordt daar een service client aangeroepen om cities op te halen. Nou, als we kijken wat die doet, dan gebruik ik HTTP-client uiteindelijk om een aanroep te doen, een get async op een API. En je ziet hier dat ik netjes gebruik maak van configure awaits. En als je goed hebt opgelet, zie je ook dat hier netjes een await wordt gedaan op de get cities. Dus mijn UI blijft in ieder geval responsive. Maar je ziet hier wel dat daar toch wel wat plumbing in zit om uiteindelijk die HTTP-client te gebruiken. Je moet een call doen en je moet uiteindelijk krijg je daar JSON uit terug en die moeten we nog weer deserializen en uiteindelijk levert dat ons een typed list van cities op. En dat moet dan weer per API. En je zou het misschien wat slimmer kunnen doen, maar er zit toch wel wat plumbing omheen om uiteindelijk goed met die service om te gaan. Dus we willen in ieder geval een aantal dingetjes bereiken met deze applicatie. Wat we allereerst willen is dat wat ik net liet zien, dat accessen van een RESTful API, dat wat makkelijker wordt voor ons. Dat we ons daar niet al te veel druk over te maken, zodat we wat meer kunnen focussen op applicatielogica. Daarnaast willen we natuurlijk dat we zo snel mogelijk ook resultaat teruggeven aan de gebruiker. Dat de gebruiker niet al te lang hoeft te wachten. En misschien willen we ook wel offline kunnen werken. Dat is ook wel een requirement die je vaak in business apps ziet. En daarnaast, zo'n netwerk kan je niet zomaar op vertrouwen dat die er is en dat allemaal goed gaat. Dus je wil ook goed om kunnen gaan met fouten. Ander dingetje. Nou, het mooie is, gelukkig, een vergelijking of een uitspraak die ik wel mooi vind, is dat we om deze dingen te tackelen kunnen staan op de schouders van reuzen. Hè? Want er zijn mensen die voor ons dit probleem al een keer zijn tegengekomen en die dat voor ons hebben opgelost in de vorm van allerlei open source componenten. Dus wat ik nu eigenlijk ga doen zo meteen is die app die ik heb, die zeg maar mijn business logica voor die conferentie bevat, die ga ik met Lego blokjes uitbreiden die op die manier zeg maar mijn problemen gaan oplossen. Dus ik kan eigenlijk gewoon gebruik maken van het werk wat al voor ons gedaan heeft. En dat is natuurlijk wel heel krachtig om dat te kunnen gebruiken. Omdat ja, het wiel wil je natuurlijk niet iedere keer zelf uitvinden wat dat betreft. Dus laten we met de eerste stap beginnen. Makkelijk RESTful APIs ontsluiten. Wat ik al zei, hè, ja, je kunt die HTTP client gebruiken, maar ja, je moet zelf die HTTP requests in elkaar sleutelen. En dat is nogal ja, wat gedoe. Kijk, snel foutjes in maken. Wat als we dat nou in ieder geval wat makkelijker konden maken? Nou, daar zijn wat opties voor. En wat ik wil gaan doen is hier Refit voor gaan inzetten. En Refit is een NuGet package die helpt om uiteindelijk ja, zo'n RESTful API heel makkelijk en krachtig uit te drukken in een interface, .NET interface, die je kan aanroepen. Hè, dus in dit geval heb ik in dit geval bijvoorbeeld de GitHub API, een getUser. Daar gaat een parameter in en daar komt een user komt eruit. En uiteraard is het ook weer een task, hè, dus hij is async, zodat ik ook netjes kan awaiten. En uiteindelijk wordt die methode gewoon gemapt op een users API, met als parameter de user. En de user die gaat hierin, als parameter. Dus Refit is een library die mij helpt om .NET interfaces en methodes te mappen op RESTful APIs. Laten we dat eerst eens gaan doen. Hup, hup, borbe, truc. Nou, in één keer zie je mijn code verspringen. Even een restore doen. Wat er is gebeurd, is dat die service client, waar al die HTTP client code in zat, die is nu een stuk simpeler geworden. Ik heb namelijk gewoon een client hier te pakken. Ik kan nog wel wat foutafhandeling doen. Hè. Bijvoorbeeld hier, ik kan een API exception krijgen. Not found. Nou, als ik een schedule opvraag voor een city die niet gevonden wordt, ja, dan vind ik dat niet zo erg. Dan hoeft mijn fout niet door te bubbelen. Dus daar zit wel wat foutafhandeling omheen. Maar eigenlijk is het gewoon ja, een aanroep naar een client object. En dat client object is een REST service voor een iConference API. En die REST service, dat is dus een klasse, een object die vanuit de Refit library komt. Dus die genereert voor mij on the fly netjes een API client die ja, precies doet wat ik wil. En die heb ik hier gedefinieerd, een iConference API. Er zit een getCities op en een getSchedule for city, netjes met een mapping op de parameter. En daarmee heb ik in ieder geval al die, ja, die hairy code zeg maar, die ik had, heb ik weggetoverd. En kan ik gemakkelijk benaderen. Het levert al een heleboel minder plumbing op wat betreft mijn code. En als het goed is, werkt hij nog steeds. Okay, mijn data komt nog steeds terug. Eigenlijk is er in de app verder niks veranderd. Ik roep nog steeds die service aan, ook direct. Maar nu via de Refit library. Nou, dat is één. Dan kan ik me in ieder geval wat meer focussen op de business logic. Nou, de andere is dat ja, ik wil natuurlijk wel zo snel mogelijk resultaat geven aan de gebruiker. Als ik de app opstart, wil ik eigenlijk meteen data zien. En wil ik niet telkens hoeven te wachten op het laden van ja, de data vanaf het netwerk. Er zijn een aantal dingen die ik daarbij kan doen. Allereerst is ja, ervoor zorgen dat als ik al data heb, ja, waarom zou ik die niet vasthouden en cachen in de applicatie? Ja, dan kan ik die in ieder geval de volgende keer gelijk teruggeven aan de gebruiker, terwijl ik op de achtergrond data aan het ophalen ben. Kan ik in ieder geval, ja, misschien is het de illusie geven, maar het idee geven van snel resultaat, maar wel actueel, omdat ik op de achtergrond wel even mijn data bijwerk. Nou, dat is waar Akkavas heel goed in is. Dat is een cache op basis van SQLite. En SQLite is een database engine, mini database engine die op iOS en Android beschikbaar is. En op Windows Phone kan je die ook toevoegen, maar dan moet je dat even handmatig doen. En dat is eigenlijk een wrappertje daaromheen die heel efficiënt data in die SQLite library persist en fungeert als een cache. Dus dan moet je het ook gebruiken als een cache, niet als een local database. Als je echt wil dat je data hebt waar je in wil gaan zoeken en muteren en zo, dan moet je echt zorgen dat je SQLite gebruikt. Akkavas is echt een cache, maar wel eentje highly optimized en supersnel. Dus ja, daar willen we wel mee aan de slag. We willen in ieder geval wel die data gaan cachen. Weer even tijdreizen. Dus moeten jullie zitten wachten tot ik allemaal NuGet pakketjes toevoeg en zo. Dat is ook niet echt. Ik moet wel even restoren. Voor alle zekerheid. Even kijken. Nou, mijn service client is nog steeds wat die was. Hè. Ik roep nog steeds mijn refit API aan. Maar als ik nu kijk naar mijn cities view model, dan heb ik daar een caching layer in gebouwd. Ik gebruik hier een blob cache object. Deze die heb ik op local machine gezet. Dat houdt eigenlijk in dat ik hem de file van die cache wordt geplaatst in de user directory van de applicatie. Zodat die beschikbaar is als local data file. Ik kan hem ook secure maken bijvoorbeeld. Dan zorgt hij ervoor dat hij in de secure storage terechtkomt. En zo kan ik eigenlijk een versie een beetje sturen. En wat ik hier doe is, die cities die ik ophaal, daarbij zeg ik van, nou, haal hem uit de cache, maar fetch meteen de laatste waardes van de server op. En de key die ik gebruik is cities, dus ik verwacht een lijst van cities. En de methode die je moet aanroepen om uiteindelijk naar de service te gaan, dat is deze getRemoteCitiesAsync. Dat is nog steeds hetzelfde, ik gebruik mijn service client, ik doe een await getCities en ik retourneer de data. Maar ondertussen stopt hij hem wel in de cache en kan hij hem retourneren naar de aanroeper. Ik kan er nog wat dingen bij aangeven, zoals invalidation. Hè. Dus ik wil bijvoorbeeld in dit geval dat hij elke 30 minuten sowieso altijd een nieuwe data ophaalt. Daar kan je dus ook een beetje in sturen als het gaat om de versheid van je data, zeg maar. Dus ik kan ook forceren. En daarnaast heb ik een force flag, dus als ik echt een pull to refresh doe, nou, dat betekent dat waarschijnlijk dat de gebruiker echt nieuwe data wil. Dan forceer ik hem ook en dan zeg ik ook van, nou, dan invalideer ik ook de cache en dan zorg ik ervoor dat ik echt nieuwe data ga ophalen. En het leuke is, je ziet dat hier een subscribe wordt gedaan. Dat komt omdat hier Reactive Extensions wordt gebruikt in Ekavash. Dus hij levert een observable op waarop ik kan subscriben, dat zodra de resultaat beschikbaar komt, kan ik dat gaan afhandelen. Dus de eerste keer dat ik data uit de cache haal, krijg ik hem meteen data terug. Die kan ik gaan tonen op het scherm. Maar als even later de data terugkomt uit de service, dan gaat die subscribe-methode, die handler gaat weer af. En dan kan ik weer zeggen van oké, die data die toon ik ook op het scherm. In dit geval doe ik inderdaad niks anders dan meteen op het scherm kwakken. Maar daar kan je nog slimme dingen mee doen. Hè. Je kan ook zeggen van nou, ik doe alleen de dingen die gewijzigd zijn of ik negeer het. Maar daar kan je zelf sturing aan geven. Maar het leuke is dat ik dus gewoon een observable krijg waar zo'n list van cities wordt doorgegeven. En daar kan ik mee dealen. En daarmee heb ik in ieder geval caching toegevoegd. Nou, de eerste keer heeft hij natuurlijk de data opgehaald van de server. En je ziet hier dat hij een datum is toegevoegd om te laten zien wanneer die is opgehaald. En die zal ook verversen. Wat mooi is, als ik nu de applicatie nog een keertje start. Waar staat die? Hier. Dat is niet de goede. Dan zie je dat hij nog steeds de data van 13:28 en 3 seconden ophaalt. Deze haalt hij gewoon uit de cache. Totdat ik hem weer ververs en de data daadwerkelijk terugkomt. En dus zo kan ik ervoor zorgen dat ik in ieder geval meteen mijn data kan tonen, kan de gebruiker aan de slag. En op de achtergrond, ja, als ik dat wil, kan ik de laatste ophalen. Dus dat is in ieder geval al stap 1 om sneller resultaat aan de gebruiker te tonen. Het tweede is dat als je een network call doet, dan moet je wel zorgen, wil je wel graag dat het op de snelste mogelijke manier gebeurt. En wat tot op heden toch wel een dingetje was in de Xamarin-wereld, en eigenlijk sowieso een beetje in de cross-platform mobile development-wereld, is dat als je kijkt naar een applicatie, dan leeft die in een ecosysteem waarbij je te maken hebt met de layer zeg maar, van het OS, de core OS layer, en daar draait je applicatie boven. En die applicatie die maakt gebruik van een aantal APIs. In Xamarin-land is dat bindings op de standaard iOS of Android OS APIs, dus de, zeg maar de OS API layer. Maar daarnaast heb je ook te maken met de hele monostack waar Xamarin op gebouwd is. En dat kan in een hybride app ook zijn, dat je eigenlijk een complete Cordova stack hebt waar jouw applicatie mee interacteert. En die heeft onder andere zijn eigen implementatie van network, van HTTP client, van allerlei networking APIs, omdat dat een cross-platform library is. Het punt is alleen, hoe slim die mensen ook zijn bij Xamarin, ja, helemaal super optimaal zal die netwerkstack niet zijn als je kijkt naar iOS of Android. Hè, want hij is niet getailored voor dat OS. En daar hebben Apple en Google hebben daar heel veel moeite in gestoken om dat super te optimaliseren. Dus ja, je kan met een suboptimaal scenario te maken krijgen. Hè? Want als je dus kijkt naar een network call standaard in een Xamarin app, en zeker tot voor kort, dan ging die altijd standaard door de monostack heen. Dat werkte, maar was niet ideaal. Wat je eigenlijk wil, is dat als je een call doet, dat die network call wordt geredirect naar de OS API layer. En dat uiteindelijk die daadwerkelijke network call door de OS stack wordt gedaan. NS URL session in iOS en de OK HTTP library in Android. Dat zijn echt geoptimaliseerde libraries. En een methode om dat te doen is de modern HTTP client gebruiken. Tegenwoordig heeft Xamarin heeft daar ook een eigen variant op gebouwd. Die komt mee met het Xamarin platform. Maar dat moet je wel even expliciet aangeven. Dat zal ik zo meteen even laten zien. Maar die modern HTTP client is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat jij wel HTTP-client kunt gebruiken, maar dat die uiteindelijk native wordt afgehandeld. En dat scheelt echt aanzienlijk in performance. Maar daarnaast scheelt het ook in het feit dat je soms ook te maken krijgt met, als ik kijk naar security bijvoorbeeld. Ik heb een project gezeten waarbij we een app hadden die gerapt werd, waarbij de network calls werden onderschept. Alleen, die ging ervan uit dat je de native stack gebruikte. Want die network calls ging die onderscheppen. Maar ja, die network calls gingen netjes via de monostack en die werden totaal niet opgemerkt. Dus werden ook niet onderschept, werden ook niet goed beveiligd. Dus je kan op die manier ook behoorlijk nat gaan als het gaat om security zaken bijvoorbeeld. Hè. Dus zorg ervoor dat je altijd de stack gebruikt die je ook verwacht op het OS. Wat ik al zei, je kunt dat ook op tegenwoordig in Xamarin zelf aangeven. Je kunt in het project van iOS, het is niet echt leesbaar op de Beamer, maar kun je aangeven welke HTTP client implementation je wil gebruiken. Standaard is dat managed, dus de monostack. Maar je kunt ook kiezen voor NS URL session, en dat is iOS 7 of hoger. Of voor oude versies, die denk ik nooit meer gebruikt worden, maar CF Network. Dat is het framework voor networking. En op Android moet je dat nog iets anders doen. Je moet dat wel in code aangeven. Maar je kunt daar een handler meegeven aan HTTP-client. Die er vervolgens voor zorgt dat die ook netjes via de native Android stack gaat. Nou, laten we dat doen. En wat je zult zien is dat mijn implementatie van de service client iets verandert. Ik gebruik nog steeds mijn REST service. Alleen bij het initialiseren geef ik hem een soort voorgefabriceerde HTTP client instance mee. Namelijk eentje waar ik een native message handler aan meegeef. En die voer ik aan mijn REST service. En voor de rest blijft het helemaal hetzelfde. Alleen ik heb er nu wel voor gezorgd dat die service netjes via de native stack gaat. Als ik dit laat zien, even kijken wat er gebeurt. Ik verwacht namelijk een exception. Kijk, ik krijg nu een system.web exception. En het is misschien niet helemaal te lezen achterin, maar wat daar staat is: the resource could not be loaded because the app transport security policy requires the use of a secure connection. Nou, ik weet niet of je het had gezien, maar ik gebruik de API via een HTTP protocol. Dus ik heb geen SSL certificaat. En waarom dit gebeurt is omdat ik nu via de native Apple stack ga. En Apple die zegt, gij zult HTTPS gebruiken, want dat is hoe je moet communiceren. Of je moet daar een uitzondering voor maken. Dus je moet echt moeite doen om nog non-secure te communiceren. En dat doe je in de InfoP-list. Nou, ik kan dat eventjes spoofen. Of fixen, eigenlijk. Doe ik hem even in de tekst editor openen. Hier onderaan, wat ik doe is, ik voeg een key toe aan mijn InfoP-list, zeg maar mijn manifest voor iOS, waarbij ik zeg, ik sta toe dat ik arbitrary HTTP calls doe. Dus in dit geval vind ik het niet erg dat mijn app niet secure is. En er gaat denk ik een moment komen waarop Apple dit ook gaat afkeuren. Ja, begin 2017 hoor ik hier, ja. En nu uiteindelijk doet hij het ook weer. Maar je ziet in ieder geval het verschil, hè, dat hij nu in één keer ook echt gebruik maakt van de native stack. Dat zijn van die dingetjes. Goed, dan heb je nog zoiets als offline werken. Soms wil je offline zijn, zoals Walter White hier. Ja, die wil hier geen verbinding hebben, want stel je voor dat hij gevonden wordt met zijn meth lab. Kijken jullie Breaking Bad? Een aantal mensen. Als je kijkt naar zo'n situatie, hè, als je nou geen netwerk hebt, ja, waarom zou je dan überhaupt moeite doen om die call te doen? Ja, dat kan alleen maar wachttijden opleveren en dat kan alleen maar stuk gaan. Dus misschien wil je eventjes van tevoren weten dat je ook daadwerkelijk geen connectie hebt. Hè. Dus zorg ervoor dat je die wachttijden en die errors, dat je die voor bent. Nou, dat kun je doen door nog een plugin. De Connectivity plugin. Die is gemaakt door James Montemagno. En die helpt je om te detecteren of jij wel of niet online bent. En dat gecombineerd met bijvoorbeeld Ekkevash, hè, dan kun je ervoor zorgen dat je in ieder geval je data uit de cache haalt. En ondertussen kan jouw netwerkcall gewoon worden gecanceld, want ja, je hebt toch geen connectie. Even kijken. Dat gebeurt hier in mijn viewmodel, dacht ik. Kijk. GetCities. Op het moment dat ik een netwerkcall doe, kan ik die cross-connectivity is connected. Kan ik aanroepen. En die geeft mij het resultaat. Ben ik wel of niet verbonden? Ik kan ook opvragen of ik op het wifi zit of op de 3G of 4G. Dus afhankelijk daarvan kan ik ook nog keuzes maken om te zeggen van nou, ik wil alleen over wifi wil ik calls doen. Ik kan ook een event laten afvuren, daar kan ik me op abonneren. Dus als mijn netwerkstatus verandert, kan ik daar ook op reageren door automatisch data te gaan ophalen. Maar dit is een plugin die ervoor zorgt dat ik in cross-platform code kan checken of ik wel of niet verbonden ben. En het mooie is, hè, deze maakt gebruik onder water van de platformspecifieke checks op de network status. Dus daar hoef je ook niet meer druk over te maken. Dat is helemaal voor jou geregeld. Nou, omwille van de tijd doe ik even de demo overslaan. Ik wil eventjes nog wat dingetjes laten zien. Oh. Grapje. Ja, de vraag is, hè, wat kan er allemaal fout gaan? Nou, je kan een bluescreen krijgen. Straks stak ik de HDMI erin en er ging ook iets mis met mijn laptop. Nou, er kan van alles gebeuren. Maar als je kijkt naar dit plaatje, denk je, ja, simpel plaatje, simpele architectuur. Maar wat kan er allemaal fout gaan? Nou, we hadden een paar dingen genoemd. Hè. Het kan zijn dat je misschien geen connectie hebt. Dan moet je in ieder geval ervoor zorgen dat je niet gaat proberen om daadwerkelijk een call te doen. Het kan zijn dat het heel lang duurt voordat je uiteindelijk een netwerkverbinding kan opzetten. Dus dat je latency heel hoog is. Ergens onderweg kan er ook van alles stuk gaan. Dus dat je call niet eens aankomt op de server. Dat er uiteindelijk op de server misschien een timeout gebeurt. Dat er een fout optreedt, een server error. Misschien gaat er iets mis in de database en je krijgt een error terug. Of je hele cloud is down. En dat klinkt raar, maar als je morgen naar de TechDays behind the scenes sessies komt, dan zul je zien dat dat ook wel eens gebeurt met Azure. Dus er kan van alles kan er misgaan. En wat ga je dan eigenlijk doen? Hè? Dat is de vraag. En een standaard pattern is, als er nou iets misgaat, ga ik gewoon opnieuw proberen. Maar dat is best wel een dure keuze. Je moet in ieder geval wel gaan nadenken van opnieuw proberen, retryen. Maar hoe vaak ga ik dat doen? Ga ik dat eindeloos doen of maximaal 5 keer? En hoe vaak ga ik dat doen? En welke tijd heb ik daartussen? Ga ik dat telkens om de seconde doen? Of wil ik dat misschien laten oplopen? En als die server al heel erg druk is, is het dan heel slim om te gaan retryen? Hè? Want dan belast ik hem alleen nog maar meer. Waardoor ik de timeouts nog verder verhoog. Dus dat retry pattern is leuk. Je kan best een loopje inbouwen. Maar als je wat verder kijkt, dan zit daar toch best nog wel wat, interessante dingen in. En daarnaast heb je zoiets als een circuit breaker. Wat ook letterlijk te vergelijken is met een elektriciteitscircuit breaker. Als er wat misgaat, dan breekt die. En dan zorgt hij ervoor dat jouw dataflow op dat moment ook stopt. En dat je zo snel mogelijk fouten kunt retourneren. Hè? Dat je dus niet meer downstream gaat proberen om die netwerkverbinding te blijven doen. Maar die circuit breaker die zorgt ervoor dat jouw circuit wordt geshortcircuit. Dat is een heel mooi elegant patroon. En ook dat kun je bouwen. Dat is ook wel redelijk beschreven, dat patroon. Maar ja, waarom zou je als daar al dingen voor zijn? En gelukkig bestaat dat in de vorm van Poly. Poly is een library die komt volgens mij oorspronkelijk uit de Java-wereld, maar die is ook geport naar .NET en is niet alleen voor mobile applicaties, maar die implementeert een aantal van dit soort patterns op een hele elegante manier. En die wil ik in ieder geval nog laten zien. Dan ben ik ook bijna aan het einde. Ik heb hier twee policies, daar komt de naam poly ook een beetje vandaan. Hey, wat ik eigenlijk doe, ik definieer een policy waarin ik zeg, als er nou wat fout gaat, dan wil ik retryen of dan wil ik een circuit breaker toepassen. En de eerste die ik hier heb is die circuit breaker. Ik definieer een policy, als ik een API exception krijg, met bijvoorbeeld not found, dan wat ik wil is dat als ik twee keer een fout krijg, dus na twee keer een error, dan wil ik die circuit breaker laten triggeren. En dan wil ik dat hij 1 minuut eigenlijk het verkeer tegenhoudt. En na 1 minuut gaat hij weer open, dan gaat hij weer proberen om die network call te doen. Hè. Dus dat is heel handig in bij zogenoemde transient errors. Hè, dus errors die misschien na verloop van tijd weer verdwenen zijn. En na een minuutje kan het wel zijn dat, dat dit goed gaat. Daarnaast heb ik een andere, als ik een schedule opvraag, een retry policy. Ook hier weer, als ik een API exception krijg, wat niet de not found is, dus een andere foutmelding. Een not found is iets, dat kun je volgens mij afhandelen in de applicatie. Dan wil ik dat je 3 keer opnieuw probeert. En ik wil dat de tijd die ertussen zit, dat die telkens, in dit geval met een macht van 2, telkens oploopt. Dan krijg je een soort progressieve wachttijd. Omdat het misschien kan zijn dat die server wel heel druk is. Dus dan ga je even de tijd wat laten oplopen. En dat kun je heel mooi expressief op deze manier kun je dat uitdrukken. En wat ik daadwerkelijk wil doen, is dat die daadwerkelijk network call gaat doen. Dus Poly wrapt dat netjes in een error handler met een retry loop eromheen. Die rekening houdt met de wachttijden enzovoort enzovoort. Nou, als je dit wil gaan uitprogrammeren, dan zul je zien dat dat behoorlijk hairy code oplevert. Dan moet ik even kijken. Ik dacht dat het Redmond was waar ik in de server een fout heb ingebouwd. En dan moet ik in mijn was het een andere? Er was een eentje waar ik een fout in had gebouwd, maar ik ben even vergeten welke het was. Het is handig als je... Nou, je ziet, wat je hier ziet, ik heb nu dus inderdaad een API te pakken die een fout retourneert, de helft van de tijd zo'n beetje. En je ziet dat hij nu 3 keer heeft geretried om uiteindelijk tot de conclusie te komen van ik heb nu 3 keer geprobeerd en nu is het echt stuk. Dus ik geef deze foutmelding. Maar je ziet dus dat Poly hier heeft ingegrepen en die retry logic heeft toegepast. Dus die is een erg krachtige library. Oké, ik ga afronden. Ik had er nog eentje, maar dat was een optionele, ik kan hem even noemen. Dat is de async error handler. Ik noemde het begin, hè, als jij een async void methode maakt en je doet niet goed aan error handling, dan kan die fout ergens in het niets verdwijnen. En wat deze plugin doet, is code in jouw applicatie inweven. En Fodi, voor de mensen die het niet kennen, is een zogenaamde IL weaver. Die stopt wat extra code in jouw IL code, nadat het gecompileerd is. Heel eng. Dat is ook de reden waarom ik er zelf altijd een beetje terughoudend in ben. Maar die zorgt ervoor dat er een handler wordt gegenereerd, dat als er iets fout gaat in een async code, dat die netjes wordt afgehandeld in die handler. En dan kan je alsnog ervoor zorgen dat je error wordt gelogd, dat je misschien een crash kan voorkomen. Maar dat is een goede manier om te ontdekken of jij ergens bent vergeten om async errors af te handelen. Ja, dus te overwegen. Ik blijf er zelf liever van weg. Met name wat ik zei, hè, dat hij doet best wel enge dingen met IO weaving. Nou, als we nu kijken naar de doelen die we hadden. We wilden het makkelijk maken om RESTful APIs aan te roepen. Nou, die hebben we getackled met Refit. En daarnaast willen we snel resultaat geven, zodat de gebruiker niet hoeft te wachten op die lange network call, die misschien wel niet eens terugkomt. En dat doen we met caching. En we zorgen ervoor dat we met Modern HTTP Client, of de native stack in ieder geval, ook de snelst mogelijke network calls kunnen doen. En daarnaast helpt async natuurlijk om ervoor te zorgen dat je UI responsive blijft, zodat de gebruiker niet naar een bevroren scherm zit te kijken. En ja, dan de optie om ook offline te kunnen werken. Ook een combinatie van die connectivity plugin en een stukje local storage. Nou, je kan zeggen van ik gebruik de cache, mijn Ekkevash cache. Maar je kunt je data natuurlijk ook in een SQLite library database stoppen. Zodat die in ieder geval beschikbaar is als er geen netwerk is. Maar in ieder geval wel bouwblokken die je daarvoor kunt gebruiken. En dan het concept van error handling. Want er kan nou eenmaal wat fout gaan. En dat kun je doen met Polly. En eventueel de Fodi Async Error Handler. En Polly vind ik erg krachtig, omdat het weer een hele hoop plumbing code voor je wegneemt. Die je niet wil schrijven, maar wel heel mooi elegante patterns kunt implementeren. Als er vragen zijn, kom gerust naar me toe. Ik ben nog wel even beschikbaar. Ik denk dat we in ieder geval een aantal problemen hebben getackled. En ik wil jullie hartelijk danken. Ik heb vanmiddag nog een sessie over N-Service Bus. En morgen samen met Geert over de TechDays app. Dus als je daar meer over wilt weten, inclusief cloud die down gaan, kom vooral langs. En vergeet niet als je weggaat een van onze nieuwe magazines mee te nemen. Liggen bij de uitgang. En vind je ook wel ergens op tafels hier. Magazine 3 is uit. Er staan weer een hoop interessante dingen in. Dank jullie wel.